Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week zal de collecte zijn voor de kerk plus een extra collecte voor de bouwkas. En dan wordt uw aandacht gevraagd voor de voorjaarsverkoping van de activiteitencommissies in de vrouwenverenigingen. Vrijdagavond zal zo de heren willen om 7:30 tot 9:00 en dan daarna op zaterdagmorgen van 9:30 tot 1:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 26e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 26, het derde, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. En het vijfde vers, mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. Luisteren wij nu naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niets onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we Gods woord uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 23 tot en met 31. Hebreeën 11, de versen 23 tot en met 31. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Vers 23 van Hebreeën 11. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, terwijl ik de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Gemeente, wij slaan vanmorgen ook weer het 2e hoofdstuk uit het boek Exodus op. We hebben 2 maal reeds bij dit hoofdstuk stilgestaan. En we lezen verder in de geschiedenis die ons hier vermeld wordt. En we zijn vanmorgen toegekomen aan het eerste deel van het 11e vers. Exodus 2 en daarvan het 11e vers, het eerste deel. Daar lezen wij: en het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En wij lezen dit woord uit Exodus 2 in het licht van 2 plaatsen uit het Nieuwe Testament, zoals we dat ook al eerder deden. En dan in de eerste plaats in Handelingen 7 en daarvan het 23e vers. Handelingen 7, vers 23. En daarna een woord dat we zojuist hebben gelezen uit Hebreeën 11. Eerst Handelingen 7, vers 23. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En dan dat woord wat we zojuist al gelezen hebben uit het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En daarvan de versen 24 tot en met 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden en wij denken aan de nabestaanden van de lange tijd met onze gemeente meegeleefd hebbende zuster Keuvelaar, die in de afgelopen week overleden is. En wij willen aan de Heere ook opdragen onze zuster Bogert Vroegendewij in de Samaritaan, die ernstig ziek is, die eigenlijk op de rand van de dood is. U weet, zij is gedementeerd, zij is voor mensen onbereikbaar, maar niettemin, wij dragen ze aan de Heere op, want hij weet wegen om mensenharten te bereiken waar wij dat niet meer kunnen. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur en we danken u voor uw zorg en voor uw zegeningen en voor al de weldaden die gij ons in de afgelopen week ook nog weer hebt willen schenken. Meer dan we verdiend hadden, meer dan we waard zijn. Laten we dat goed beseffen, dat we ons ook niet verheffen al boven over uw weldaden en dat we onszelf ook niet waardigheid gaan toeschrijven en dat we geen deugden zoeken in onszelf en geen verdiensten. Maar laten we het maar altijd diep beseffen dat wat we aan zegeningen ontvangen, dat we dat onverdiend krijgen. En als wij weten wie wij zijn, Heere, en als we onszelf ook leren kennen in het licht van uw woord, dan zullen we dat des te meer moeten beamen, dat alles wat gij ons geeft onverdiend is en dat wij mensen zijn die u op het hoogst misdaan hebben, die van het heilspoor afgegaan zijn en die u met gedachten, woorden en werken gekrenkt hebben. Onze zonden getuigen tegen ons. Onze zonden maken scheiding tussen u en ons. Onze zonden zijn er de oorzaak van, Heere, dat wij op een pad zijn geraakt van u af, bij u vandaan, en dat wij zelf in onszelf ook geen enkele mogelijkheid en bekwaamheid hebben om van die verkeerde, van die doodlopende, van die naar het verderf voerende weg terug te komen. We zijn door onze zonde zo verdorven, zo ongeschikt en onbekwaam geworden, dat we moeten belijden dat uit ons geen vrucht te verwachten is. Geen vrucht waarin u verheerlijkt wordt. Geen vrucht waarin we iets kunnen laten zien van een innerlijke verbetering en verandering. Als er zo'n verandering is, Heere, dan is dat uw werk en het uwe alleen. En nu zijn wij vanmorgen weer bij elkaar gekomen rondom uw woord, om samen te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En Heere, de verkondiging van uw woord heeft dat toch ten doel dat wij tot nieuwe mensen zouden worden herschapen. En dat als we nieuwe mensen mochten worden door uw genade, door het werk van uw Heilige Geest, door de kracht van uw getuigenis, dat we dan ook in die weg der gehoorzaamheid, in die weg van waarachtige bekering zouden voortgaan en zouden wandelen tot eer van uw naam. Heere, we danken u voor uw woord dat ons ook vandaag nog weer verkondigd mag worden. Laten we dat voorrecht ook op hoge prijs mogen stellen. En wilt gij geven, o God, dat we verstaan mogen wat van uwentwege tot ons gesproken wordt. Dat het woord ingang mag vinden in ons hart en dat het uitwerking mag krijgen in ons leven en dat het vruchten mag dragen tot eer van uw naam. Het zal gaan vanmorgen in de verkondiging van uw woord om de keus, de enige juiste keus. En Mozes staat in de schriften van morgen voor ons als een illustratie van een die die onberouwelijke keus heeft mogen doen om bij het volk Gods te mogen behoren en niet bij Egypte. Heren, wij staan allemaal voor die keus, omdat u ons voor die keus plaatst in uw woord en gewijst ons enerzijds de zaligheid. Gij wijst ons dat leven met u aan. En anderzijds, u laat ons ook zien waar het leven in de zonde en in de wereld op uitloopt. En u stelt ons vandaag, zoals dat in de schriften zo vaak gebeurt, voor de vraag, kiest u heden wie gij dienen zult? Heere, laat dat woord met kracht mogen komen. Laat het voor ons onontkoombaar zijn. We hebben al zo vaak deze dingen gehoord. En we hebben al zo vaak vernomen, heren, dat het een keer tot een beslissing zal moeten komen in ons leven. En soms hebben we ook de klem en de kracht daarvan wel eens ervaren. En toch van nature gaan we altijd maar weer door op die weg die bij u vandaan voert. En alles wat er misschien aan gewetensovertuiging en aan zorg en schrik in ons leven gekomen is, want u hebt ook allerlei middelen om ons op te schrikken en ons met de werkelijkheid te confronteren, maar ondanks dat alles komt er toch geen verandering in vele leven. Heren, waar het alles op wacht, dat is op de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten ontsteekt en die dat geloof ook doet functioneren. Wij bidden u, Heere, dat u ons daar deel aan geven wilt. En als dat ons deel werd en we mochten door genade de goede keus doen, laten we er vanmorgen dan nog weer eens in bevestigd worden. En laten we vanmorgen dan nog eens opnieuw die keus mogen doen om u de Heere lief te hebben en te vrezen en in uw wegen te wandelen, omdat dat verreweg het beste is. Heren, wees zo in ons midden en doe uw wonderen door uw geest ook in ons midden te zenden en door ons te bearbeiden tot zaligheid. Laten we zo u deze vraag, deze meest wezenlijke vraag mogen voorleggen, maar u dan tevens ook mogen bidden om de vervulling van alle andere noden. En dan denken wij bijzonder ook aan onze zieken die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. U weet in welke mate ze ziek zijn en u weet van alle omstandigheden. Heere, geef dat het voor hen toch ook al is de weg anders dan ze zouden willen, het een goede en een gezegende dag, een zondag mag zijn. Bijzonder denken we aan onze oude zuster Bogaert vroeg in de wei, die al geruime tijd voor mensen schier onbereikbaar lijkt en met wie geen contact meer mogelijk is en die nu afgebroken wordt wat haar lichamelijk bestaan betreft ook. Heren, ze komt al dichter bij haar levenseinde, dat kan er elk moment zijn. Zoudt u zich over haar willen ontfermen en zoudt u op een onnaspeurlijke wijze voor ons in ieder geval toch tot haar hart en tot haar ziel willen spreken en haar uw genade willen schenken. Heren, dat is het wat een mens toch, zeker ook in het uur van sterven, meer dan wat anders nodig heeft. Dat uw genade genoeg is. Laat haar deel zijn met de rechtvaardigen en wilt gij u in gunst over haar ontfermen. Denk ook aan de nabestaanden van de overleden zuster Keuvelaar. Zij werd weggenomen van de zijde van haar man. Zij werd weggenomen uit de kring van haar gezin. Heren, haar plaats liet zij ledig achter. En dat zullen de nabestaanden ook gedurig weer gewaar worden. Weest u hen dan tot een toevlucht en tot een genadig God. En wilt gij ook dit sterven, dit verlies, nog zo gebruiken dat er geestelijke winst uit mag ontvangen worden. Heren, we worden altijd weer, steeds opnieuw, bepaald bij de broosheid en bij de vergankelijkheid van ons mensenleven. Het gaat allemaal voorbij, maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Want de Heere Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Heere, laat het daar dan op aankomen in ons leven en laten we dat boven alles mogen zoeken. Als we keer op keer weer herinnerd worden aan het te moeten sterven, dat wij het leven buiten onszelf mogen zoeken en vinden in die borg- en zaligmaker, de paasvorst die leeft en die belooft aan al de zijnen dat zij zullen leven met hem. Denk aan ons, denk aan een ieder van ons en wilt gij ons persoonlijk bezoeken met uw heil en ons uw onmisbare zegen niet onthouden. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. We hebben niets om op te pleiten, integendeel. We hebben zo nodig ook de vergiffenis van al onze zonden door het bloed van Christus. Reinig ons van alle ongerechtigheden en hoor ons om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zullen samen zingen Psalm 49, het 6e en het 7e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Schoon hij zich op deze aarde in wellust baat en ieder roemt zijn weelde en overdaad, hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Gemeente, het woord Gods verplaatst ons vanmorgen naar een periode die 40 jaar later valt dan de geboorte van Mozes. We hebben gezien dat toen Mozes geboren werd, hij 3 maanden lang door zijn ouders verborgen is gehouden, maar dat er daarna een tijd kwam dat ze hem niet langer verborgen konden houden. En toen hebben ze andere maatregelen moeten nemen. Hij is toen door zijn moeder in dat biezen kistje gelegd in de Nijl en gevonden door de dochter van Farao en door de wonderlijke voorzienigheid, door het wonderlijke bestuur van de Almachtige God, heeft Jochebed toen haar kind voor een tijdje teruggekregen om hem te voeden en om hem ook voor de eerste jaren van zijn leven op te voeden. Maar toen kwam toch het moment dat ze haar kind weg moest brengen naar de prinses van Egypte, omdat deze prinses haar kind tot een aangenomen kind had gemaakt. En Mozes zou voortaan door die prinses worden opgevoed. En Mozes zou niet langer in het huis van zijn ouders verblijven. Nou, dat is allemaal gebeurd en daarna is er menig jaar verstreken. En als we vanmorgen het woord van God opslaan, dan komen we bij een gedeelte dat ons vertelt hoe het 40 jaar na die geboorte van Mozes met hem verder ging. Van die 40 jaren, de eerste 40 jaren van zijn leven, weten we dus maar heel weinig. Stefanus vertelt van hem in die toespraak tot het Sanhedrin dat hij opgevoed is in die tijd in al de wijsheid van de Egyptenaren. Hij heeft dus een gedegen opleiding ontvangen, hij heeft een goede scholing gehad en Mozes had kennelijk ook de capaciteiten, het intellect om alles wat ze hem voorhielden te begrijpen en te bevatten, zodat hij het in zich op kon nemen, zodat Stefanus ook kon zeggen dat hij werd een man machtig in woorden en in werken. En op die manier is Mozes ook toegerust. Dat wist hij toen nog niet en dat wist niemand in het hof van Farao niet en in het volk van Israël niet. Dat wist God alleen, dat Mozes op deze manier toegerust werd voor zijn toekomstige taak, namelijk om leider en om bestuurder en om zelfs ook wetgever van Israël te worden, een heel volk te moeten besturen. Maar voor de rest wordt ons uit die eerste 40 jaren van Mozes leven niet veel verteld. En toch is er natuurlijk het een en ander gebeurd, ook op geestelijk gebied. En dat kunnen we zo her en der in het woord van God toch ook wel terugvinden. Kleine aanwijzingen die op grote dingen wijzen. Natuurlijk was het de bedoeling dat Mozes, hoewel hij een Hebreër, een Jood van afkomst was uit het volk van Israël, natuurlijk was het de bedoeling met die hele Egyptische opvoeding en opleiding die hij gekregen had, dat Mozes ook een Egyptenaar zou worden. En dat hij zijn verleden helemaal, maar dan ook heel letterlijk achter zich zou laten. Dat hij daar ook niet meer op terug zou komen. Dat hij volledig zou worden opgenomen in de Egyptische samenleving en in het Egyptische denkpatroon en in de Egyptische godsdienst, zodat hij helemaal Egyptenaar zou worden. En dat is nou juist niet gebeurd. Want in die 40 jaren is Mozes zich er toch ook hoe langer hoe meer van bewust geworden waar hij vandaan kwam. Dat gebeurt wel meer met mensen die in een andere omgeving, in een ander land zijn overgeplant, die op een gegeven ogenblik toch weer op zoek gaan naar hun wortels. Dat gebeurt ook met kinderen die in een ander gezin opgevoed worden en die tot pleegkinderen worden aangenomen, die op een gegeven ogenblik toch in zich iets voelen ontwaken, waardoor zij gaan zoeken, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? wie is nou mijn eigenlijke moeder en wie is nu mijn eigenlijke vader? Dat is bij Mozes ook gebeurd. Dat is dus niet meer dan een natuurlijke trek in een mens. In dit geval een aangenomen zoon van de Egyptische prinses. Maar er was bij Mozes meer dan alleen maar die natuurlijke aanleg om te gaan zoeken naar zijn achtergrond, naar zijn afkomst. Er is in datgene wat er in Mozes ziel ontwaakt is, ook iets van God geweest. Van een bijzondere besturingen, van een bijzondere leidingen, van een bijzondere werking van de Heere in zijn leven. En toen Mozes zich hoe langer hoe meer ging realiseren waar zijn wortels lagen, namelijk in Israël, bij dat verdrukte, bij dat verachte, bij dat uitgebuite slavenvolk, toen is Mozes, wat we zouden verwachten, niet blij geweest met het feit dat hij daaruit gehaald is. Zou je denken, als je denkt, daar kom ik vandaan, maar gelukkig, daar hoor ik niet meer bij. Niet waar, dan zou je inderdaad denken wat de mens geneigd is te denken. Stel je voor, je bent van zo'n armzalige, van zo'n ellendige afkomst en door een hele wonderlijke speling van het lot in je leven, ben je nu een aangenomen zoon van de prinses van Egypte geworden en heb je prachtige perspectieven en heb je prachtige vooruitzichten en kun je een carrière maken als ik weet niet wat, dan zul je toch dankbaar zijn dat dat zo gelopen is in je leven. En dan zul je toch geen moment meer terugverlangen naar toen en naar daar. En naar dat gezelschap van die slaven. Maar bij Mozes is het zo toch niet gegaan. Dat blijkt uit een enkel woordje in onze tekst. En we horen dat ook Stefanus gebruiken, datzelfde woord. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders. Hij heeft toch een verbondenheid met hen gevoeld. Dat waren zijn broeders. Niet die mensen daar aan het hof, niet die Egyptenaren, niet die medestudenten met wie hij opgeleid wordt. Het beste deel van Egypte ongetwijfeld. Nee, die niet. Maar die verachte Israëlieten. Dat waren zijn broeders. Hoe kon hij dat nu toch zo zeggen? En hoe kon Mozes daar toch innerlijk de band aan voelen? En hoe is dat zo in zijn leven gegaan? Nou, om te beginnen zullen we natuurlijk moeten zeggen, hier is Gods hand in geweest. Gods bewarende hand. Gods voorzienigheid, zo zagen we vorige week, heeft wel gewild dat Mozes aan het hof van Farao zou komen. Dat heeft de Heere in zijn voorzienigheid zo beschikt en bestuurd. Maar daarmee had de Heere niet de bedoeling om Mozes te laten opgaan in het Egypte van die tijd. Egypte had wel een plaats in Gods plan met Mozes. En indirect ook een plaats in Gods plan met Israël, dat hij zou gaan verlossen. Maar de plaats die Egypte in Gods plan met Mozes innam, was alleen maar dat Egypte moest zorgen voor een goede, voor een passende opleiding en training voor de toekomstige verlosser van zijn volk. Verder niet. Verder niet. God wil alleen maar gebruik maken van Egypte voor zover dat Egypte dienen kan om Mozes te trainen en op te voeden. Maar verder niet. Maar is het verblijf in Egypte voor Mozes dan niet gevaarlijk? Loopt hij dan niet groot gevaar om zijn Joodse achtergrond helemaal kwijt te raken en een kind van de wereld te worden? Jazeker, dat gevaar loopt Mozes. Maar God heeft zijn hand over hem uitgestrekt gehouden. En die hand van de Heere is een bewarende hand geweest. En onder de bewarende hand van de Heere kan een mens overal zijn. zelfs in de meest gevaarlijke en bedreigende omgeving. Wie God bewaart, is wel bewaard. En dat is de eerste verklaring van het feit dat Mozes toch geen Egyptenaar geworden is, maar dat zijn hart vastgezeten heeft aan zijn broeders, de Israëlieten. En daarnaast denk ik dat we ook nog op een andere factor mogen wijzen. Niet alleen de factor dus van Gods bewarende en beschermende en beveiligende hand, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, en dat kan dus kennelijk zelfs ook in het Hof van Egypte, die zal toch vernachten in de schaduw van de Almachtige, maar niet alleen daar wijst de schrift ons op. Zou het ook niet van betekenis geweest zijn, ongetwijfeld zou ik zeggen, dat Jochebed toch een paar jaar voor haar kind heeft mogen zorgen? Dat was dan om dat kind de borst te geven, dat kind te zogen, dat was de eerste bedoeling. Maar Jochebed, deze vrome vrouw, en we hebben toch van haar gezien dat zij samen met haar man getypeerd wordt als waarachtige gelovigen. Dat verbergen van Mozes die eerste 3 maanden was toch, zo zegt Hebreeën 11, een geloofsdaad van hen geweest. Waarbij ze hun weg op de Here hebben mogen wentelen. We mogen toch ook aannemen en met zekerheid wel vaststellen dat deze vrome, gelovige, godvruchtige Jochebed de jaren die zij haar kind Mozes bij zich had, gebruikt heeft. Je zou zeggen zelfs uitgebuit heeft, om het goede zaad van het woord Gods in het jonge hart van Mozes te zaaien. Jazeker, zijn ouders hebben er alles aan gedaan om hem zoveel mogelijk, nadat hij in die jaren begrip kreeg, te vertellen van Israël, wat dat voor een volk is en wat de beloften Gods voor dat volk waren. Ze hebben alles gedaan om hem te vertellen van wie de God van Israël is en wat er voor verwachtingen voor dat volk zullen zijn. Als in Hebreeën 11 gesproken wordt, en ik kom daar straks natuurlijk nog wel op terug, over Christus, dan zullen ongetwijfeld Amram en Jochebed aan Mozes ook verteld hebben van die Christus. Daar heeft hij aan het Hof van Egypte toch niet van gehoord. Dat heeft hij meegekregen vanuit zijn jeugdjaren, vanuit zijn kinderjaren, vanuit dat kleine poosje dat zijn ouders voor hem mochten zorgen en dat ze ook geestelijk voor hem mochten zorgen. Toen heeft hij ook gehoord van de beloften, van de beloofde, van de verlosser, van de Christus. En zo heeft hij hem toen mogen kennen. Ziet u, en ik pas dat dan maar gelijk even toe, ziet u ook hier weer in het woord van God hoe uitermate belangrijk een christelijke opvoeding van de kinderen is. En hoe in dit licht hoe dwaas het is wat verschillende ouders als de hoogste wijsheid propageren, namelijk dat je je kinderen vrij moet laten en dat ze later maar zelf eens moeten kiezen. Pure dwaasheid is het als ouders de jeugdjaren van hun kinderen ongebruikt en onbenut laten. En dat toont werkelijk niet dat ze waarachtige, echte liefde voor hun kinderen hebben en zorg voor de onsterfelijke zielen van hun kinderen. De Bijbel gebruikt ergens, als het over het onderwijs van de kinderen gaat, de Bijbel gebruikt ergens het woord dat we het de kinderen moeten inscherpen. Nou, stel u zich dat maar voor. Inscherpen. Het erin kerven. Dat is wat anders dan zo af en toe ook nog eens wat zeggen. En je kunt die opvoeding, die de eerste taak van ouders is, dan ook niet dan alleen met grote noodzaak aan anderen toevertrouwen. En als het dan toch moet, dat je een deel van de opvoeding en van de godsdienstige opvoeding van je kinderen aan anderen toevertrouwt, bijvoorbeeld via het onderwijs, dan zal het toch op moeten worden toegezien En we hebben dat bij de doop van onze kinderen ook beloofd, toen het ging over doen en helpen onderwijzen. Dan zal het er toch om gaan moeten dat ze ook daar waar ze dan voor een ander deel hun godsdienstige opvoeding krijgen, dat dat gebeurt daar in dezelfde geest en met dezelfde intentie als thuis. En is het in dit licht gezien ook niet een groot stuk tragiek als jonge mensen die dan van huis uit toch wel het een en ander hebben meegekregen. Als ze later in een andere omgeving komen. Bijvoorbeeld als ze gaan studeren of als ze ergens anders een werkkring gaan zoeken. Dat ze dan datgene wat ze van thuis hebben meegekregen afschudden. Omdat ze nu eenmaal ook niet achteraan willen komen en als achteraankomers en als achterlijken willen worden beschouwd. Mozes heeft maar een klein poosje in het ouderlijk huis verkeerd. En hij heeft zich niet geschaamd voor die slavin die zijn moeder was. En voor die slaaf die zijn vader was. En hij heeft zich niet geschaamd voor het geloof. En voor het godsvertrouwen. En voor de diepste overtuigingen van zijn ouders. Hij heeft zich niet geschaamd. Voor het feit dat hij zo'n opvoeding, zo'n achtergrond had. Het heeft wel een poosje geduurd voordat Mozes openlijk tot die keus gekomen is. 40 jaar is toch geen korte periode in een mensenleven. En je zou je kunnen afvragen, waarom heeft het zo lang geduurd? Eigenlijk is dat ook weer niet zo'n wonder, want voordat de dingen soms allemaal eens uitgekristalliseerd zijn en voordat de dingen allemaal op hun plaats zijn gekomen in een mensenleven, gaat er soms wel een hele tijd overheen. Het was ook geen gemakkelijke keus voor Mozes. Als je het allemaal eens tegenover elkaar plaatst, dan was het ook niet zo eenvoudig voor Mozes. Alles was ervoor om bij Egypte te willen behoren. En er ging natuurlijk, en hij had geen contact met zijn ouders in die tijd, zo zullen we maar aannemen. Er ging natuurlijk van Egypte een ontzettende zuigkracht uit. En daar was nou alles wat zijn hart kon bekoren. Terwijl er niets tegenover stond. Want er werd aan Mozes ziel niet gearbeid door een of andere priester uit Israël of door een ander die misschien invloed op hem zou kunnen uitoefenen. En ik stel me ook voor, er zal nooit eens een keer een briefje van Jochebed gekomen zijn met daarboven: lieve Mozes, we denken nog altijd aan je en we bidden nog altijd voor je, want zulke communicatie zal wel niet bestaan hebben. Er stond niets tegenover die zuigkracht van Egypte. Ik bedoel, niets van mensenkant stond er tegenover. En als hij zich dan realiseert dat hij bij Israël vandaan komt, dan is er in dat Israël, wat hij zich daarvan kon voorstellen, niets wat dat volk aantrekkelijk maakt en wat het aanlokkelijk maakt om daar nu bij te horen. Nee, de keus waar Mozes voor stond is niet eenvoudig geweest. Hij zou er ook nooit toe gekomen zijn. Als hij, en dan denk ik aan dat woord uit Hebreeën 11, als hij de keus niet door het geloof had kunnen doen. En dat geloof brak door. En toen dat geloof doorgebroken was, toen was de tijd voor de keuze rijp. En toen was hij 40 jaar. En dan gaat hij, zo zegt onze tekst en zo zegt Stefanus het ook, dan gaat hij zijn broeders bezoeken. En ik zei het u al, doordat het en in Exodus en in Handelingen 7 zo geformuleerd staat, hebt u daar tegelijkertijd ook de aanwijzing dat Mozes de keus gedaan heeft. Zijn broeders. Ja, dat waren zij. En daar is hij aan verbonden. En dan gaat hij ze bezoeken. Niet uit nieuwsgierigheid, om eens te kijken hoe het er nou mee gaat, maar uit betrokkenheid. uit die verbondenheid. Hij, al ziet hij er als een Egyptenaar uit en al heeft hij de Egyptische kleding aan, hij is één van hen. Wat gebeurt er als hij 40 jaar is? Hij gaat zijn broeders bezoeken. Waarom doet hij dat? Stefanus zegt, het kwam in zijn hart. En je kunt verder vragen, hoe kwam dat dan in zijn hart? Wie legde dat dan in zijn hart? En het antwoord kan alleen maar zijn, God legde het in zijn hart. God gaat hem terugbrengen naar Israël. En wat God betreft heeft Egypte nu zijn taak vervuld. Die opleiding is compleet, dat is genoeg. Meer hoeft ook niet. Mozes heeft wat dat betreft van Egypte ontvangen wat hij ervan kon ontvangen en wat God ervan kon gebruiken. Nu kan hij afscheid nemen en nu kan er een nieuwe fase in zijn leven gekomen. De opleiding, die wetenschappelijke opleiding, die toerusting, die bekwaammaking, die is voltooid. En dan ziet u Mozes daar gaan. Het paleis uit, in de richting van daar waar de Israëlieten te werk gesteld waren. En natuurlijk, hij lijkt in alle opzichten op een Egyptenaar. Maar van binnen niet. Van binnen heeft hij afstand genomen van Egypte. Afscheid, zo mag je zelf zeggen, genomen van Egypte. En omdat hij van binnenuit voelt dat hij bij dat andere volk hoort, daarom gaat hij hen nu bezoeken, of zoals onze tekst zegt, om hun lasten te bezien. Oh ja, daar heeft hij het een en ander van gehoord in het paleis. Dat bleef voor hem ook niet verborgen natuurlijk. En hij heeft geweten van de verdrukking van zijn broeders. Hij heeft geweten van de bittere gemoedsgesteldheid van Farao tegenover de Israëlieten. En hij heeft ondanks alles wat Farao over de Israëlieten besloten had, toch de keus gedaan. Hebben ze dat aan het hof misschien gemerkt? Heeft zijn pleegmoeder misschien wel eens wat bij hem gemerkt? Ach, al zou ze wel eens wat gedacht hebben en dan zou ze misschien wel eens wat gezien hebben bij hem en dan zou ze misschien wel eens wat gehoord hebben van hem, dan kan ze er toch niks op tegen hebben als Mozes eens een keer gaat kijken bij die Israëlieten. Laat hij maar goed kijken, want als hij er een keer echt een bezoek gaat brengen, dan zal hij, als hij hun lasten beziet, wel genezen worden van een eventuele begeerte om bij dat volk te horen. Want er is toch alles op tegen om bij Israël te horen. Kiezen voor Israël, dat is wel het slechtste wat je doen kunt. En Mozes zal toch zijn pleegmoeder, die al die tijd voor hem gezorgd heeft, niet met zoveel ondankbaarheid willen beantwoorden. Zij heeft hem geadopteerd, zij heeft alles voor hem gedaan. De kosten en moeite zijn niet gespaard gebleven. Nou, daar zal Mozes toch niet zomaar in ondankbaarheid afstand van nemen. Zal hij versmaden de kansen die voor hem liggen? Zal hij achteloos van zich werpen de rijkdom in Egypte en de eer in Egypte en het aanzien dat hij daar heeft en straks nog meer zal krijgen als hij nog meer in het openbare leven zal optreden en nog meer bekendheid zal verkrijgen bij de Egyptenaren, zal hij die prachtige perspectieven allemaal maar achteloos van zich werpen? Zal hij die carrière die hij kan opbouwen en wie weet hoe hoog hij het nog zal brengen op de maatschappelijke ladder, zal hij dat allemaal verachten? Voor deel hebben aan de verdrukking van Israël, voor de armoede en voor het gebrek en voor de onzekerheid. Is er in Israël nou iets te bedenken wat naar de smaak van Mozes is? In Israël is er nou iets te bedenken wat bij zijn hele opleiding past? Daar is hij toch wetenschappelijk, daar is hij toch intellectueel, daar is hij toch helemaal bovenuit gegroeid. Dat verachte en dat verdrukte en dat onnozele volk, dat heeft hij toch een end achter zich gelaten of niet? Zou je daarbij willen horen? Oh, die pleegmoeder van Mozes, als ze ervan op de hoogte geweest is, dan heeft ze zich verder over Mozes geen zorgen gemaakt. Natuurlijk, laat hij maar gaan kijken, hij komt toch wel weer terug. En wat zal er in Mozes omgegaan zijn toen hij zijn broeders ging bezoeken? En toen hij hun lasten ging bezien. Hij had er tot nog toe van horen zeggen hoe dat daar ging. Op die steenfabriek waar ze de tichelstenen moesten maken. Hoe dat ging toen ze de klei moesten uitgraven en toen ze daar vorm aan moesten geven. Hoe dat ging toen ze daar onder toezicht stonden van die vaak wrede Egyptische opzichters. Hoe dat ging als een van de Israëlieten niet zo vlug vooruit kon. En misschien door ziekte of door zwakheid zijn aantal stenen niet kon produceren die dag. En hoe ze dan afgebeuld werden. Oh ja, Mozes heeft van horen zeggen daar het een en ander van vernomen. Maar nu gaat hij het eens bekijken. En nu ziet hij ze daar. Zwart van dienstbaarheid. Nu ziet hij ze daar besmeurd met de klei van Egypte. Nu ziet hij daar lichamen gebruind onder de brandende zon. Nu ziet hij ze daar echt als slaven, willoze instrumenten, mensen die zo innerlijk verzwakt zijn, die zo weinig levensmoed en levensvreugde meer hebben, dat ze als een blind paard alleen nog maar in staat zijn om hun taak, hun opgedragen taak, automatisch bijna uit te voeren. Mensen die uitgeblust zijn, waar geen licht meer schijnt uit hun ogen, waar geen vreugde meer te zien is, geen levensvreugde en geen levensgenot meer in te ontdekken is. Een uitgemergeld en een uitgeblust volk. En dat zijn ze, zijn broeders, als hij hun lasten beziet. Wat is er nou voor om daarbij te willen horen? Houdt hij dat nou vol? Dat zijn mijn broeders. Houdt hij dat nu vol? Dat is mijn familie. Houdt hij dat nu nog vol? Dat zijn ze bij wie ik voel het van binnen, horen wil. Je zou zo zeggen, als Mozes dat allemaal met eigen ogen beziet, dan kan hij nog zoveel band aan Israël voelen, maar dan zal hij toch wel blij zijn dat hij er nou niet bij zit. En dat hij daar niet naast een van die Israëlieten zit om tichelstenen te bakken. En dat hij daar nou met zijn prachtige Egyptische kleren rond mag lopen en niet met een ontblote rug waar elk moment de zweepslag van een wrede opzichter op neer kan komen, op zijn knieën in de klei moet zitten. En dan zal hij toch wel berekenen, laat ik maar teruggaan naar het hof. Laat ik maar proberen om daar op de een of andere manier van nut voor het volk Israël te zijn. Laat ik maar proberen mijn invloed bij farao of bij zijn dochter aan te wenden om enige verbetering, enige verlichting in het lot van deze mijn broeders te brengen. Dan hoef ik mijn pleegmoeder niet teleur te stellen. Trouwens, zo kan Mozes dan denken, het is toch ook niet toevallig. Het heeft toch ook met de voorzienigheid en het bestuur van de voorzienigheid Gods te maken dat ik nou niet daar ben waar mijn vader ook zit en waar mijn broer Aaron ook slavenwerk moet verrichten. Maar dat ik nu juist aan het hof in Egypte mag zijn. De voorzienigheid Gods heeft me daar geplaatst. Zou de Heere daar dan niet de bedoeling mee hebben dat ik daar dienstbaar probeer te zijn aan mijn volk? Dat ik daar mijn taak versta en dat ik daar een goed woord voor hen doe en dat ik daar misschien zal proberen te bereiken dat ze het er niet zo slecht meer zullen hebben. We noemen dat een compromis. Dan wil hij aan de ene kant wel bij Israël horen, maar aan de andere kant wil hij toch niet helemaal bij Israël horen en het lot van Israël delen, maar gaat hij zichzelf dan wijsmaken dat hij misschien nog wel nuttiger werk kan doen voor het volk als hij aan het hof blijft. Waarom moeten mensen het ook altijd op de spits drijven? Waarom zou een mens ook altijd de uiterste consequenties van zijn gewetensovertuiging trekken? Waarom moet je nou altijd en overal er helemaal vooruit komen? U ziet wel, zo'n redenering is wel herkenbaar. Zo hebben we ook al menigmaal geredeneerd, dacht ik. En zo hebben we niet alleen maar menigmaal geredeneerd, maar op grond van zo'n redenering ook ons besluit genomen. En onze keus uitgesteld. En net als Israël in de dagen van Elia, zijn we blijven hinken op twee gedachten. En eigenlijk hebben we nog nooit echt geweten waar we nou bij willen horen. Bij het volk Gods en bij God of bij de wereld. Maar als Mozes zo zou hebben gekozen en als wij zo blijven kiezen, dan moeten we wel weten dat zo'n keus dodelijk is. Dan kun je hooguit een leven lang, en dat is maar een kort poosje, je geweten bevredigen. Maar je stelt God er niet mee tevreden. De Heere heeft gezegd, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En de Heere heeft ons nergens permissie gegeven om van de gangen van zijn voorzienigheid een argument te maken om onze geesteloosheid en onbekeerlijkheid en onbeslistheid te verdedigen. We zullen moeten rekenen met wat de Heere meer dan eens in zijn woord zegt. En we zullen moeten rekenen met het feit dat de Heere niet minder van ons vraagt dan een keus, maar dan ook een consequente keus. Kiest u heden wie gedienen zult. Mozes, die zelf de keus gemaakt heeft, stelt later bij zijn afscheid het volk Israël ook voor de keus. En hij zegt dat met grote aandrang, het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. En als Mozes dat zegt aan het eind van zijn leiding, van zijn leven ook, aan het eind van die periode die God hem gegeven heeft om het volk Israël tot aan de grenzen van Kanaan te brengen, dan kan Mozes daarbij terugdenken aan het feit dat hij zelf ook een keer op die tweesprong gestaan heeft en dat hij van binnen ook die stem hoorde, die stem van de levende God, ook tot hem gericht: Mozes, kiest u heden wie gedienen zult en bij wie gehoren wilt. Kiest u en kiest dan ook consequent. En blijf dan niet hinken op twee gedachten, van binnen bij Israël willen horen, maar van buiten bij Egypte willen horen. En dan in jezelf denken, zo kan ik ook nog wel wat voor Israël doen. Dat compromis, dat ellendige, dat geestloze compromis, waarbij we alleen ons geweten proberen te sussen. Maar wat een afschuw in Gods oog is. Die houding van de Laodicense, niet heet en niet koud, maar lauw. Ik zal u uit mijn mond spuwen, zegt God. Mozes heeft dat compromis afgewezen. Al is de verzoeking een ogenblik in zijn ziel geweest toen hij daar rondliep en de lasten van het volk van zijn broeders bezag. Al is het een ogenblik in zijn hart geweest, zou ik het niet zo doen, zou ik het misschien zo kunnen proberen. Dan heeft hij toch radicaal afgewezen, dat halfhartige, dat dubbelhartige, waardoor hij ongestadig zou zijn in al zijn wegen. Hij wil niet half zijn. Maar hoe kan dat? En dan kom ik weer, ik heb het zo pas al gezegd, Hebreeën 11 geeft ons daar de sleutel voor. Hoe kan een mens die keus doen? Door het geloof. En anders niet. Anders echt niet. Alleen door het geloof. En dan is dat natuurlijk het waarachtige geloof. Dan is dat niet het geloof dat je zelf maakt. Dan is dat niet het geloof dat een ander in je leven aanbrengt. Dan is dat niet het geloof dat resultaat is van redenering en verstandelijke conclusies. Dan is dat niet het geloof dat voor een tijd is. Dan is dat het waarachtige, het door Gods geest zelf gewerkte geloof. dan is dat het geloof dat Amram en Jochebed ook beoefenden toen ze dat kind kregen en toen ze ontdekten dat het een jongetje was en dat dat jongetje, dat hun kind onder het oordeel van Farao lag, moest sterven en dat ze ondanks het gebod van de koning, dat ze niet vreesden, dat kind toch hebben verborgen. Dat geloof dat eerst in Jochebed en in Amram woonde, dat blijkt nu ook te wonen in hun kind Mozes. Het geloof. En u vraagt, wat geloofde Mozes dan? Wat geloofde Mozes? Ik zou willen beginnen met te zeggen, hij geloofde in God. En echt geloof begint daar. Geloof in God. Israëls God. Daar aan het hof was hij met allerlei Egyptische goden in aanraking gekomen. De zon die door de Egyptenaren vereerd werd als een god. En andere voorwerpen, andere natuurverschijnselen. Maar Mozes heeft in God geloofd. In de God van zijn moeder en van zijn vader. In de God van dat volk van verdrukten en vertrapten. En dat is duidelijk wat hij daarvan geweten heeft, wat hij daarvan onthouden heeft vanuit zijn kinderjaren. Dat zaad, dat is toch gaan ontkiemen in zijn leven. En hij heeft veel misschien nog niet geweten. Hij moet ook nog 40 jaar de woestijn in straks. Maar wat hij ervan geweten heeft, dat was toch genoeg om hem de overtuiging te schenken dat in het licht van al de futiliteit en de waardeloosheid van de goden van Egypte, de God van Israël, de waarachtige en de betrouwbare God is. Hier is vrucht op dat zaad dat gestrooid is, toegepast door de Heilige Geest. En Mozes weet zich van die God, de God van zijn moeder en de God van zijn vader, afhankelijk. En hij weet dat hij van die God een schepsel is. En hij weet dat die God die zijn schepper is, het recht heeft dat hij hem zal dienen. Nou vervolgens, wat gelooft Mozes nog meer? Wel, in het verlengde van het geloof in God, in Israëls God, ligt ook het geloof dat Israël Gods volk is. Niet Egypte, met al die beloften die daar zijn en met al die perspectieven die hij daar heeft. Nee, dat volk dat gebukt bij tichelstenen neerligt en zwart is van dienstbaarheid. Dat volk is het volk dat God zich heeft verkoren. Dat wil niet zeggen dat het een volmaakt volk is. Dat wil niet zeggen dat het een volk is waar geen gebrek aan kleeft. Dat wil niet zeggen dat dat volk een deugdzaam volk is. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat nu niet om wat dat volk in zich is. En wat dat volk allemaal voor prestaties heeft geleverd. Het gaat er nu om wat God ten aanzien van dat volk heeft beslist en besloten. Het gaat erom dat God dat volk heeft uitverkoren. En dat hij dat gedaan heeft omdat hij er een band mee had. Vanuit de eeuwigheid. De band van de verkiezende liefde. Zou Amram, zou Jochebed dat ook niet aan Mozes verteld hebben? Toen hij dat een beetje kon gaan begrijpen. Mozes, we zijn nu wel verdrukt, maar God heeft ons verkoren. En hij is onze God. En hij heeft dat gedaan. Niet omdat we deugdzaam zijn en niet omdat we verdiensten hebben, maar omdat hij ons lief gehad heeft. We kunnen dat ook niet begrijpen, Mozes. Dat is altijd weer een wonder in onze ogen. Maar dat is zo als God verkiest. Als God naar zondaren omziet. Dan is dat een onbegrijpelijk wonder. Maar het is wel waar, dat wonder. Al is het ook ondoorgrondelijk. Als we het zien maar niet begrijpen, dan wil daarmee niet zeggen dat het niet waar is. En Mozes, die dat wist, die dat bij zich droeg, ook als een steeds groeiende overtuiging in zijn binnenste. Hij heeft toen dat volk lief gekregen om Gods wil. Toen werden ze zijn broeders. En toen voelde hij zich in zijn hart aan hen verbonden. En toen begeerde hij bij hen te horen. Maar die smaadheid dan. En die verdrukking dan. En dat lijden en dat uitgebuit worden. Mozes, hoe kijkt hij daar dan tegenaan? Oh ja, dat heeft hij ook gezien. En dat kan ik me indenken, dat heeft hem een tijd lang weerhouden. Dat heeft hem een tijd lang doen aarzelen. Totdat het geloof echt doorbreekt. U weet, zover moet het een keer komen. En als het zover niet komt, en zolang het zover niet komt, dan blijft de mens aarzelen. En dan blijft de mens weifelen en twijfelen. Oh, dan kan het twijfelen. En dan kan de onzekerheid zo de overhand hebben. Zodat je er niet toe komen kunt en niet toe durft te komen. Maar Mozes heeft meer gezien dan alleen maar dat ze verdrukt werden en dat ze smaadheid werden aangedaan. Mozes heeft gezien, en we lazen dat in die tekst in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, dat de versmaadheid van Israël tenslotte de versmaadheid van Christus was. Hoe komt hij daar dan aan? Hoe weet hij dat? Zou dat ook weer niet uit de godvruchtige opvoeding zijn af voor overgebleven? Wat hij er toen als klein kind van 3, 4 jaar niet van begreep. Dat is toch bewaard gebleven onder die bewarende en die beschermende hand van de Heere. En dat zaad dat daar toen gestrooid werd en dat toen direct nog niet opkwam, dat is later gaan ontkiemen. En toen heeft God door de bedauwing en de vruchtbaarmakende werking van zijn Heilige Geest Mozes' ogen er meer en meer voor geopend. Dat als hij hoorde van de lasten van dat volk en als hij nu gaat om die lasten te bezien, dat hij dan de innerlijke overtuiging heeft. Ja, maar dat is ergens om. Dat is maar niet alleen maar omdat Farao een hekel aan dat volk heeft. Dat is omdat er in dat volk één is die door God beloofd is. En die straks voor de waarachtige verlossing zal gaan zorgen. Christus is in het volk aanwezig. En dan hoor ik in die overtuiging die bij Mozes rijpt. Dat diepe geloofsvertrouwen van zijn moeder weer tot uitspraak komen, tot openbaring komen. Die Jochebed die daar zo vast op hoopte. En die Amram die daar zo sterk naar uitzag. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat die belofte die God gegeven had om de verlosser te zenden tot Jacob, nu ook werkelijk vervuld zou gaan worden. En daar heeft ze met overtuiging van gesproken. En daar heeft ook zijn vader met overtuiging van gesproken. En dat heeft indruk gemaakt. Dat is blijven haken bij Mozes. En nu onder de werking van Gods geest komt dat tot openbaring. En Christus, zo weet hij, is in dat volk. En het is ten diepste omdat hij in hun midden is. Dat mijn broeders zo versmaad worden. Dat ze vervolgd worden. Maar dat is om zijnentwil. En toen heeft hij er ook wat van begrepen. In de verte misschien. En later moet dat allemaal nog helderder en duidelijker worden. Maar dat in al hun benauwdheid ook die Christus mede benauwd is. En toen dat allemaal op die ene kant van het papier stond, waar Mozes, om zo te zeggen, alle voordelen en nadelen van de keus naar de ene en naar de andere kant neerschreef. Toen dat allemaal op de ene kant van het papier kwam te staan, zijn geloof in God, zijn geloof dat Israël Gods volk is, zijn geloof dat in Israël Christus is en dat de versmaadheid van Israël de versmaadheid om Christus wil is. Toen is hij langzamerhand tot de geloofsconclusie gekomen. En die geloofsconclusie is dat het slechtste van Israël nog beter is dan het beste van Egypte. Want wat kun je daar nou tegenover zetten? Tegenover de waarachtige God kun je alleen de valse afgoden van Egypte plaatsen. Tegenover het feit dat Israël het verkoren volk van Gods liefde is, kun je alleen maar plaatsen dat Egypte geen toekomst heeft. Tegenover het feit dat God aan dat volk een verlosser zal geven, de Messias, de zaligmaker, kun je alleen maar plaatsen dat dat voor Egypte niet weggelegd is. En daarom het slechtste wat je van Israël kunt zeggen, is nog het beste, het beter dan het beste van Egypte. Want wat betekent het nou? Som ze dan maar op, plaats ze er dan maar tegenover. Wat betekenen nu in het licht van die dingen de schatten van Egypte? Wat betekent in het licht van datgene wat God aan Israël geeft en geven zal, de rijkdom van Egypte? Wat betekent in het licht daarvan de genieting van de zonde? Die rijkdom van Egypte, die gaat voorbij. De perspectieven in Egypte, die gaan voorbij. En de genieting van de zonde in Egypte is maar tijdelijk. En wat laat dat dan nog allemaal na? Kan Mozes hart daarmee bevredigd zijn? Ach, ze hebben geen blijvende waarde. En ze kunnen het hart van Mozes, dat hongerig en dorstig gemaakt is naar Israëls God. Ze kunnen het hart van Mozes, dat verbonden is geraakt aan zijn broeders, niet meer bevredigen. En wat hij dan ook aan voordelen voor Egypte zou kunnen opsommen, hij kan het allemaal tenslotte samenvatten met een enkel woord: voor een tijd. Voor een tijd. En dan voorbij. En voorgoed voorbij. En je vindt er nooit meer iets van terug. Gij hebt uw deel in dit leven gehad. En als je de andere kant op gaat tellen, wat komt daar dan te staan? Hij zag op de vergelding des loons. Dat heeft hij ook geweten. Er komt een dag van de afrekening. En dan zal blijken wie er gelijk had. Dan zal blijken of de zonde loont, of de zonde een mens beloont, of de genietingen van de zonde een mens belonen, of de vreugden van deze wereld op het sterfbed in het uur van sterven ook nog iets meegeven. Dan zal blijken wat werkelijk loont en wie er werkelijk gelijk geeft. En dan zal ontdekt worden dat wat we in de wereld genoten hebben slechts voor een tijd was, en dat het niet meer dan een bittere nasmaak en een eeuwige wroeging nalaat. Maar aan de andere kant zal dan ook blijken dat die door genade God hebben mogen dienen. En die God hebben mogen volgen. Loon ontvangen. Eeuwige zaligheid zullen ontvangen. Vrijspraak op grond van die Christus die nu nog onzichtbaar in Israël aanwezig is. En als de dingen in dat licht komen te staan, als je dat echt goed gaat verstaan, aan de ene kant alles samengevat, hoe mooi, hoe rijk, hoe veelbelovend voor een tijd. En de andere kant, ook de versmaadheid, ook de ellende, ook de moeite, ook de ellenden van dit leven, toch de vergelding des loons. Want de godzaligheid heeft een belofte voor dit en voor het toekomende leven. En is daarom voor alle dingen nut. Als de dingen in dat licht komen te staan. En je mag het zo, zoals Mozes, door het geloof beschouwen. En de Heere zegt dan: kiest u nu heden wie gedienen zult. Dan is de keus niet moeilijk. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God, als die daar dan maar bij mag horen, kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd, daar hebt u het voor een tijd, de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Dat is wat de versmaadheid van Christus toch meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. Dan moet je wel andere ogen gekregen hebben, nietwaar? Dat zie je niet met je natuurlijke ogen, geenszins. Maar Mozes zag het wel. Hij zag op de vergelding des loons. En toen koos hij. En toen liet hij zich niet meer door de schijn verblinden. En toen liet hij zich ook niet meer verleiden tot een vals, flauw, heilloos, geestloos compromis. Kiest u heden wie gedienen zult. Want dan plaatst God ons ook voor die keus, gemeente. De situatie mag anders zijn, maar met alle verschil die er geconstateerd kan worden tussen onze situatie en die van Mozes. We staan wel voor de keus. En dan weet ik ook wel dat we van nature allemaal allang voor Egypte gekozen hebben. En vooral de voordelen die Egypte ons lijkt te kunnen bieden. En niet voor de Heere en voor de dienst des Heeren, want die heeft voor een natuurlijk mens weinig of niks aantrekkelijks. Wie zal dan ook kiezen voor de smaadheid van Christus? Wie zal dan ook kiezen om bij een ellendig en arm volk te behoren? Wie zal dan ook kiezen en ondertussen tegelijk al die rijkdommen en al die schatten en de genietingen van de zonde te verwerpen? Maar, nou, de echte werkelijkheid. Nou, de dingen zien zoals ze echt zijn. En niet ons blind staren op wat voor ogen is. Niet de schijn voor de werkelijkheid aannemen. De schijn zegt Egypte, dat is het. Dat zegt de schijn. Maar die vergeet voor een tijd. Dat vergeet je. Je denkt, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan. En je vergeet, het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Nee, nee, nou de echte werkelijkheid. Die schatten voor een tijd. Die genietingen voor een tijd. En dan het eeuwig verderf. Zoals ik dat zo pas al citeerde, dat woord van Abraham tot de rijke man. Die zijn ogen opgeslagen had in de pijn. En die toen te horen kreeg, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En daarna niks meer. Dat is de echte werkelijkheid. En daartegenover de dienst des Heren bij het volk van de Heren behoren. En dat volk telt niet mee. En dat volk dat is niet in, dat is niet in aanzien. En dat volk daar in Egypte dat werd verdrukt en dat werd veracht. En dat volk in de dagen van Paulus dat werd allerafschrapsel beschouwd. En de Heere Jezus, de Heere zegt ervan dat het een ellendig en een arm volk is. Ja, allemaal waar. Zo zie je er ook tegenaan. Maar dat volk heeft een God. En dat volk heeft een Christus. Dat volk heeft een zaligmaker. En dat volk, zou je niet zeggen, maar dat heeft eeuwige toekomst. En de God van dat volk is het allerhoogst en eeuwig goed. Niet voor een tijd, maar het allerhoogst en het eeuwig goed. Dat is de werkelijkheid, zoals die echt is. Hebben we die ook wel eens gezien. Naar de ene en naar de andere kant. Dus niet de schijn die bedriegt. Dus niet wat voor ogen is. Want dat is alleen maar bewijs van kortzichtigheid. Maar de echte, de werkelijkheid zoals God die ons voorstelt. De genietingen van de zonde. Maar dan ook de bezoldiging der zonde. En dat is de dood. De versmaadheid van Christus. Maar dan ook de vergelding des loons. Dat ook. De versmaadheid van Christus. Zeker, dan zal een mens ook moeten gaan leren zelfverlies. Zelfverloochening. Maar toch deel hebben aan die verlosser en zijn verlossingswerk. Toch deel hebben aan de genade God zoals die in die Christus geopenbaard is. De genade waarvan de Heere gezegd heeft, die is genoeg in leven en sterven. Strijd en moeite, de Heere verbergt dat niet. Maar dat is niet alles. Want er is ook eeuwige verlossing. En de wederkerenden van Sion zullen met gejuich wederkeren. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt God goedheid hun begeren. Ze zullen niet altijd verdrukt bij tichelstenen neerzitten en zwart zijn van dienstbaarheid. De vergelding des loons, dat brengt ook mee dat de Heere dat volk dat hij verkoren heeft straks als een bruid aan zijn vader zal voorstellen, zonder vlek en zonder rimpel. En dan is de versmaadheid voorbij en dan is de verdrukking voorbij en dan zullen zij die uit de grote verdrukking komen hun lange klederen mogen dragen en palmtakken in de handen hebben. Dan zullen zij de eeuwige vreugde ontvangen. Mozes zag op de vergelding des loons. De eeuwige zaligheid. Het is maar hoe je het bekijkt. Kiest u heden wie gedienen zult. Amen. Psalm 95, het vierde vers. We zullen samen danken. Barmhartige God, wij danken u dat we ook vanmorgen nog weer naar uw goddelijk woord hebben mogen luisteren. Wat een rijke zegen, Heere, dat u in het leven van deze Mozes werkte. Het waarachtige geloof. En het geloof kreeg een voedingsbodem. En in die voedingsbodem werd het zaad van het evangelie eerst gestrooid. En toen dat opkwam, toen kwam het geloof mee. Heere, wat een zegen als een mens het zaad van het evangelie in zijn hart gezaaid krijgt. Hoe dan ook. Dan kon het zijn dat dat bij velen van ons ook mag wezen in onze kinderjaren. En dat we het ook via een christelijke godzalige opvoeding zo meekrijgen. Dat we het nooit meer kwijtraken. Maar dan nog, Heere, dan wacht het alles op uw zegen, op het werk van uw geest. En dat was er bij Mozes ook ongetwijfeld. En zo kon hij kiezen, zo zag hij de dingen in het juiste licht. Zo is hij door geen schijn bedrogen geweest. En wij laten ons zo vaak door de schijn bedriegen. En u weet wie het zijn in ons midden die nog nooit anders dan de schijn voor werkelijkheid hebben gehouden. Open hun ogen, Heere, dat ze de dingen eens mogen gaan zien zoals ze werkelijk zijn. En ook van de genietingen van de zonde en van de schatten van Egypte gaan beseffen dat ze slechts voor een tijd zijn. Terwijl aan de andere kant gij uzelf aanbiedt en aanprijst als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, geef door uw genade dat velen of voor het eerst of bij vernieuwing die onberouwelijke keus mogen doen. En dat door de werking van uw Heilige Geest de dingen op hun juiste plaats mogen komen te staan. En dat we mogen gaan zien dingen die gij ons openbaart. Dingen waar onze ziel zich niet door laat bedriegen en verblinden. maar waardoor wij mogen zien, waardoor wij mogen verstaan, waardoor wij mogen beleven, wat al uw volk en kinderen leert beleven. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Gedenk ons, o God, en breng ons ook vanavond nog weer samen rondom uw woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 62, het zevende vers, vertrouwt wat uw begeerte ook zij nooit op geweld of roverij. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.